onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 26, de eerste vier versen. Psalm 26, de eerste vier versen. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en feilbe woord en wel in het boek Handelingen en daarvan het 19e hoofdstuk vanaf vers 21 tot het einde, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 19 vanaf vers 21. En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in de geest Macedonië en Achaïe doorgegaan hebbende naar Jeruzalem te reizen, zeggende dat ik, nadat ik al daar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. En als hij naar Macedonië gezonden had, twee van degenen die hem dienden, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Maar op diezelfde tijd ontstond er geen kleine beroerte vanwege de weg des Heren. Want één, met name Demetrius, een zilversmid die kleine zilveren tempelen van Diana maakte, bracht dien van die kunst geen klein gewin toe. En welke hij tezamen vergaderd hebbende met de handwerkers van dergelijke dingen, zeiden: mannen, gij weet dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben. En gij ziet en hoort dat deze Paulus veel volk niet alleen van Efeze, maar ook bijna van geheel Azië overreed en afgekeerd heeft, zeggende dat het geen goden zijn die met handen gemaakt worden. En wij zijn niet alleen in gevaar dat dit deel in verachting komt, maar dat ook de tempel van de grote godin Diana als niets geacht zal worden en dat ook haar majesteit zal ten onder gaan, aan welke gans Azië en de gehele wereld godsdienst bewijst. En als zij nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid en riepen zeggende: groot is de Diana der Efezeren. En de gehele stad werd vol verwarring en zij liepen met een gedruis eendrachtiglijk naar de schouwplaat, met zich trekkende Gaius en Aristarchus, Macedoniërs Paulus metgezellen op de reis. En als Paulus tot het volk wilde ingaan, lieten het hem de discipelen niet toe. En sommigen ook der oversten van Azië, die hem vriendelijk waren, zonden tot hem en baden dat hij zichzelf op de schouwplaats niet zou begeven. En zij riepen dan de een dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward. En het merendeel wist niet om wat oorzaak zij samengekomen waren. En zij deden Alexander uit de scharen voortkomen, alzo hem de Joden voortstieten. En Alexander, gewenkt hebbende met de hand, wilde bij het volk verantwoording doen. Maar als zij verstonden dat hij een Jood was, werd er met één stem van alle roepende omtrent 2 uren lang: groot is de Diana der Efezeren. En als de stadschrijver de scharen gestild had, zeide hij: gij mannen van Efeze, wat mens is er toch die niet weet dat de stad der Efezeren de kerkbewaarster is van de grote godin Diana en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Terwijl dan deze dingen onwedersprekelijk zijn, zo is het behoorlijk dat gij stil zijt en niets onbedachts doet, want gij hebt deze mannen hier gebracht die nog kerkrovers zijn, nog uw godin lasteren. Indien dan nu Demetrius en die met hem van de kunst zijn tegen iemand enige zaak hebben, de rechtsdagen worden gehouden en er zijn stadhouders, laat hen elkander verklagen. En indien gij iets van andere dingen verzoekt, dat zal in een wettelijke vergadering beslecht worden. Want wij staan in gevaar dat wij van oproer zullen verklaagd worden om de dag van heden, alzo er geen oorzaak is waardoor wij reden zullen kunnen geven van deze oploop. En dit gezegd hebbende liet hij de vergadering gaan. Tot zover de schriftlezing. zoeken wij het aangezicht, de serie gemeenschappelijk gebed. Heren, nu heb gij de gemeente weer vergaderd om het tweede deel van hoofdstuk 19 uit het boek Handelingen te overdenken. En dat betreft ook alles, de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Als wij denken dat wij deze stukken kunnen overslaan, dan maken we wel een fatale vergissing. Want Paulus zegt, ik heb niet achtergehouden u te prediken al de raad Gods. En daar behoren deze dingen ook toe. En wat de apostelen hebben ondervonden, wat de Heer Jezus Christus heeft ondervonden aan de lagen der Joden en aan allerhande afgoderij, waarmee men niet wilde breken. Oh, wat is dan de uitkomst schrikkelijk als wij niet met de afgoden, met de zonde breken en die niet uitwerpen. Oh, want dan zullen we eeuwig door u worden uitgeworpen. Omdat wij op zo'n grote zaligheid, zoals die in uw woord beschreven staat en zoals die nog klinken mag, geen acht hebben geslagen. Heren, dat we heden in dat woord betrokken zullen raken. En dat met een gelijk een visangel, een vis vangt en vasthoudt totdat die op het droge ligt. Mochten we uit de stroom der zonde gesleurd worden. Met die goddelijke visangel van de prediking van wet en evangelie. Opdat we dat leven zouden verlaten. Onze oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven mochten wandelen. En dat was de intentie van Paulus. Dat was de intentie van zijn medereizigers. Die hem vergezelden op de weg door Azië. En door alle streken des lands. We hebben vanmorgen gelezen dat gij ongewone krachten deed door de hand van Paulus. En dat lezen we meer in andere hoofdstukken. Dat Paulus zelfs een giftige slang in het vuur werpt die om zijn handen gekruld zat. Waarvan de bewoners van het eiland vreesden dat het met Paulus zou zijn afgelopen. Maar door de kracht Gods mocht hij de bediening voortzetten. En ook nog de wonderen des Heren uitwerken onder de eilandbewoners. Heren, gij zijt nog dezelfde. Er is bij u geen ding te wonderlijk. Maar wij moeten beseffen dat wij hebben te leven uit de nawerking van de Pinkstergeest. En mocht dat nog krachtig onder ons opleven, opdat ook wat hier geschreven staat in het eerste deel van hoofdstuk 19, de Heer Jezus wordt groot gemaakt. En dat het onder ons gevonden mag worden. Al dat filosoferen en dat redeneren en dat concluderen, dat doet het geloof niet. Het geloof maakt Christus groot. Het geloof maakt uw werk groot, uw werken. En uw werken die zullen gezien worden onder uw knechten. Most in een bos drijven, gij zult het doen om uw knechten wil. Vanwege die grote knecht des Heren die alles tot in de titel en jota heeft volbracht wat de eis der wet betreft. En de beker geledigd, opdat onze beker overvloeiende zij. Mijn beker is overvloeiende. Dat het hart is mag overlopen van uw geest. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Heren, mag gij ons ook deze avond zegenen met de zegeningen uws heils. Want deze wereld verkeert in ene grote chaos. En we zien in dit hoofdstuk al de voortekenen ervan. Niet alleen de voortekenen, maar ook de fatale gevolgen van de val in Adam. En we zullen er alle mee geconfronteerd worden, opdat we uit die heerschappij des doods verlost zouden worden. Opdat we om genade zouden kermen tot u die in de hemel zit. En de Heer Jezus aan de rechterzijde van de troon des vaders gaat nog voort met zijn voorbeden voor al de heiligen die hij met zijn bloed heeft gekocht. Hoewel de heiligen die reeds in de hemel zijn, daarvoor hoeft niet meer gebeden te worden, want die zullen daar nooit meer uitvallen uit die zalige, gelukzalige staat van het nieuwe Jeruzalem. Heren, doe ons ernaar jagen. opdat we ook die eeuwige vrede ongestoord zouden genieten. En waar gij zijt, alles in en allen. Gedenk de zieken, de eenzamen, de weduwen, de wezen, de zoveel leed en beproefde, de alleenstaande, de dakloze, de drugsverslaafde. Gij mocht er nog toebrengen tot de gemeente die zalig moet worden. Want de Filistijn, de Tyriër, de Moor en ook uit Syrië, uit Egypte, zult gij uw volk toebrengen. Het is alles te wonderlijk in onze ogen, we zien het maar, de gronden het niet, maar gij zoekt het slechtste. Opdat die in Christus, in en door Christus verhoogd zouden worden tot de hemelse adelstand. Heere, leid ons in uw waarheid en dat we niet alleen acht zouden slaan op de geschiedenis, want de letter dood, dan zitten we hier tot ons eigen oordeel. Maar de geest is het die levend maakt. Oh, hier is ook uw geest in. In de gangen van Paulus en in de prediking van Paulus, van al de apostelen, opdat het geschreven staat tot onze lering. Heere, wees onze God van erbij. Help ons door en uit. Verhoog uw naam en kracht om Jezus willen. Amen. Gemeente, dit tweede gedeelte. En vanmorgen hebben we het eerste gedeelte van hoofdstuk 19 herdacht, overdacht. En er was een moeilijkheid in dat tweede vers als Paulus de 12 mannen, de 12 discipelen ondervroeg die te Efeze waren. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als zij geloofd hebben? En ze zeiden tot hem, wij hebben zelf niet gehoord of er een Heilige Geest is. En nou hebben we daarover met elkaar gesproken, dat in de Engelse vertaling staat het iets anders beschreven. He said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. En daar staat aan toegevoegd, we have not so much as. Je zou zeggen dat die discipelen uit Efeze hier zeggen, we hebben er niet veel over gehoord dat er een Heilige Geest is. We hebben er nog niet zoveel over gehoord. Maar ik kon het in de grondtaal niet vinden. Er is geen support in de grondtaal voor die extra uitdrukking. En bovendien, not so much as is in de grondtaal één woord. En dat betekent zelfs niet, meer niet. Dat betekent zelfs niet. Dus er staat geschreven, en ze zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet, staat hier in de Statenvertaling goed vertaald, gehoord of er een Heilige Geest is. En met nader onderzoek, we hebben vanmorgen al gezegd, dat dat zag op de extraordinaire gave des Heilige Geestes. Maar het is nog nader te verklaren, omdat dat de waarheid is in deze tekst, dat deze 12 mannen in Efeze niet aanwezig geweest zijn op de Pinksterdag. Dus daar spreken ze over, wij hebben zelfs niet gehoord dat de Heilige Geest is uitgestort geworden op alle vlees. Dat wordt hier in ieder geval bedoeld. En dat is nader als de extraordinaire gave van de Heilige Geest, want hier gaat het duidelijk over de persoon van de Heilige Geest. Daar hadden ze wel kennis aan, krachtens de wedergeboorte, want ze waren onder de prediking van Johannes de Doper tot bekering gekomen, belijdende hun zonde door het geloof in Christus. En dat was bij Paulus ook niet de vraag of ze wel wedergeboren waren. Nee, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En dan bedoelt ook Paulus niet de Heilige Geest die meekomt, die in kon wonen krachtens de wedergeboorte, maar de Heilige Geest die is uitgestort op alle vlees. Dat wordt hier letterlijk bedoeld. En daar is wel onderzoek voor nodig, want dat lees je zo maar niet uit de tekst. Heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Dus, daar deelden alle pinksterlingen in. Door die geest kwamen er ook 3000 tot bekering, later nog meer. Maar dat ontvangen van de Heilige Geest, dat ging gepaard met extraordinaire gaven. Maar dat is vers 2. Eerst werd de geest uitgestort op alle vlees. En als we zo dat tweede vers verstaan, dan wordt het wel nog duidelijker wat daarmee bedoeld wordt. Daar waren wel bijzondere dingen in dat eerste deel van hoofdstuk 19. Want Paulus lag hun de hand op en van die handenoplegging hebben u ook wel het een en ander gezegd. Wat we al meer hadden geleerd in uw midden. Dat de apostolische handoplegging was beperkt tot de apostolische tijd. En met die apostolische handoplegging kwam de Heilige Geest in mee. De Heilige Geest kwam op hen. Want die hadden ze nog niet ontvangen, die geest van Pinksteren. En daarbij moesten zij ook de gave des geestes ontberen. Die de Pinkstergeest met zich meebracht. En we lezen ook van Samuel, de kleine Samuel die door moeder Hanna tot de hoge priester Eli werd gebracht. En dan staat er geschreven, en Samuel kende de Heere nog niet. Als hij dat letterlijk biblicistisch leest, dan lees hij Samuel als nog onbekeerd. Nee, absoluut niet. Samuel was een jongen die de Heere vreesde. Hij kende de Heere, maar nog niet in dat extraordinaire spreken zoals hij ondervond toen hij daar met Eli sliep. Samuel. En toen dacht hij dat hij door de hoge priester Eli werd geroepen. Daarin kende hij de Heere nog niet. Dus we moeten die zaken onderscheiden. En zoals ook hier dat tweede vers. Dat slaat helemaal op de Pinkstergeest. En die werden de handen opgelegd. En ze ontvingen de Heilige Geest. En spraken met vreemde talen. En ze profeteerden. Die Pinkstergeest is noodzakelijk om Gods woord te kunnen preken. En nou worden er natuurlijk kerkbreed handen opgelegd. En ze missen de Pinkstergeest. Kijk, daar heb je het. Want allerhande ongerechtigheid kan ermee door. Ik zou zeggen nog veel meer als in de Roomse kerk. Ja, de Roomse kerk, dat is één groot bolwerk van satanisme. Maar de Reformkerk hebben een reformatie ondergaan. De lage landen in het westen hebben een reformatie ondergaan. Maar kerkbreed wordt dat verloochend. De leer van de reformatie. Want als sommigen werden verhard, dan moeten we nu voor invullen. Velen zijn verhard geworden. Ongehoorzaam geworden zijn. De kwaadsprekende van de weg des Heren. Voor de menigte. Maar Paulus, op ze de waarheid aangezegd, hij scheidde eigenlijk die ongehoorzame af van de gemeente van Christus. En hij zegt, jullie mogen de synagoge houden. Doet ermee wat je wil. En hij scheidde zich af in een school van een zekere tyrannus. Nou, dat deed hij 2 jaar lang. Eerst had hij 3 maanden gedaan. En nou 2 jaar lang. Het woord des Heren onderwezen. Het woord des Heren Jezus hoorde bij de Joden en Grieken, want er kwamen steeds meer mensen op af. God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden. En we hebben het vanmorgen overdacht dat ook de boze geesten werden uitgeworpen, alleen al door het aanraken van zijn klederen. Er zat geen magische kracht in de mantel van Paulus, nee. De Heer Jezus die zei toen de bloedvloeiende vrouw hem aanraakte aan de zoom van zijn kleed. Wie heeft mij aangeraakt? Want er was kracht van hem uitgegaan. In die bediening stond Paulus. Paulus was niet almachtig, nee. Maar God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. En dat betrof ook de uitwerping van de duivel. En daar getuigen ook andere discipelen van. Die kwamen terug om de Heer Jezus rapport te doen. Ze zeggen, Heren, zelfs de duivelen zijn ons onderworpen. En we lezen het ook in Handelingen 16, als Paulus in de naam van de Heer Jezus die duivel uitwerpt uit die waarzeggende vrouw. Deze zijn knechten des Allerhoogste Gods. En dat zijn die Kledianse etalagekasten. Maar Paulus gebood de duivel om uit die vrouw te varen. En toen kwam hij in de gevangenis, want toen werd ineens de geldstroom van haar opdrachtgevers gestopt. Nou, we zullen het hier ook in het tweede gedeelte zien, waarin eigenlijk hetzelfde gebeurt. En er waren natuurlijk duivelbezweerders die wilden Paulus nadoen. Ja, echt nadoen. Duivelskunstenaars, duivelbezweerders. En die hadden zich onderwonden de naam van de Heer Jezus, onder de naam van Jezus hun praktijken uit te voeren. Dus met misbruik van de heilige naam Jezus. Wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. En we hebben overdacht 7 zonen van Sceva. De Joodse overpriesters die dit deden. Dat waren die 7 duivelbezweerders. Zonen van Sceva. Maar die boze geest die wendt de Heere aan om die 7 zonen van Sceva af te straffen. En de mensen in de welke boze geest sprong op hem, want hij zegt, Jezus ken ik, Paulus weet ik, maar gij, wie zijt gij? Wie denkt nou dat jullie zijn? En hij sprong op hen en de meester geworden zijnde kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit het huis ontvloden zijn. Nou, dat geval werd bekend in heel Azië bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden en er viel een vrees over alle. En de uitwerking van dat event, dat was dat de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Dus er kwamen steeds meer gelovigen bij. De Heer die werkte ongewone krachten door handen van Paulus, maar ook door zijn prediking. Ja, er voegde er steeds meer bij de gemeente die zalig moest worden. En vele degenen die geloofden kwamen belijden en verkondigden hun daden. Dat is een zonde, want dat geschiedde ook onder de prediker van Johannes de Doper. En zelfs de Romeinse soldaten die verkeerden onder zijn prediking en die zijn ook tot bekering gekomen, sommige van hen. En waarschijnlijk is daar Cornelius de hoofdman bij geweest. Kunnen we dat later lezen als Petrus wordt geroepen om zich tot Cornelius de hoofdman te wenden. En vele ook ijdele kunsten gepleegd hadden, zelfs duizend kunstenaars, die kwamen tot bekering en brachten hun boeken bijeen en verbranden ze in alle tegenwoordigheid. En berekende de waarde, $15,000 komt er ongeveer op neer. En alzo, staat er duidelijk geschreven, wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. Nou, ik heb al gezegd, dat zou je toch wensen dat ook in onze dagen het woord van God de overhand zou krijgen. Ik heb u al enigszins daarvan gesproken en ik wil het u ook nog een beetje nader verklaren waar het nou precies om gaat. Het Nieuwe Testament op last van de regering van Israël dreigt, als dat door de Senaat komt en als die president zijn handtekening eronder zet. De VS verbieden de Bijbel, dus dat betreft het Nieuwe Testament, en schaffen de First Amendment af in een nieuwe wet op aandringen van Israël. Kijk, als je nou dood in zonde en misdaden bent, dan laat je dat allemaal gaan. Dat interesseert je dat niet. En dan moet je verloochenen dat je een christen bent, omdat je er niet op berekend bent en omdat je het ook echt inwendig niet bent. Maar het First Amendment, we the people, dat waarborgt de vrijheid van meningsuiting. En de belangrijkste grondrecht van de Amerikanen is nu afgeschaft en strafbaar gesteld. Ja, dan kom je in de gevangenis als je kritiek op Israël hebt. Er staat gevangenisstraf op. How did you end up in jail? I criticized Israel. En een ander zegt, I preached the Bible. Dus daar begint nou de christenvervolging op last van de valse Joden. Waarvoor ze nou allemaal vlaggen. En ik heb gezegd dat al degenen die voor die valse Joden vlaggen, nou ook moeten meedansen met Israël door het Nieuwe Testament, want dat wordt door de Joden antisemitisme genoemd. Jodenhaat. Dus zo wordt het nou vervalst. Want antisemitisme, dat is verwerpelijk. Maar nou gaan ze het vervalsen. Nou gaan ze het betrekken op Gods woord. En alle kritiek op Israël, ook die genocide die ze in Gaza plegen, dat wordt nou antisemitisme genoemd. Ja, je mag kritiek hebben op elk land, maar niet op Israël. De overgrote meerderheid van de Republikeinen heeft zojuist voor een wetvoorstel gestemd om kritiek op de Israëlische regering strafbaar te stellen. En als het wetvoorstel wordt aangenomen, maakt u zich schuldig aan haatzaaiende uitlatingen als u met dubbele maatstaven mee tegenover de regering van Israël of haar beschuldigt van genocide. Nou, die schrijver zegt, dit is eerlijk gezegd een van de meest waanzinnige stukken wetgeving die ik ooit onder ogen heb gezien. Je mag kritiek hebben op elk land in de wereld, maar niet op Israël. Nou, dat geeft wel aan dat Israël voor elkaar gekregen heeft in diverse westerse landen om van Israël een afgodsbeeld te maken. Dat is het eigenlijk hoor. Het gaat hier ook in dit oosten over de afgod Diana. Maar we zullen dit eerst, omdat ik het genoemd heb, dan moet je ook duidelijk zijn dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het aannemen van een antisemitische bewustzijnswet. Een controversiële maatregel die wordt gesponsord door de Republikeinen uit New York te midden van controverse over de Palestijnse protesten op universiteitscampussen in Manhattan, terwijl de oorlog van Israël met Hamas voortduurt. En het wetsvoorstel werd met 320 stemmen tegen 91 aangenomen met steun van beide partijen. Als je dat allemaal leest en je neemt ook kennis dat niemand, zegt de schrijver, is ooit, behalve Hitler, op enig moment in de hele geschiedenis tegen de Joden gekant, omdat ze Joden zijn. Alle oppositie tegen de Joden is het gevolg van hun afwijkend gedrag. En van het openen van de poorten van Toledo tot het bevorderen van de massa-immigratie en de LGBTQP-agenda, dat is in Israël verschrikkelijk. Abortus is verschrikkelijk. En de genocide, een klein beetje abortus is net zo verschrikkelijk als veel abortus. Hoor. Dat moet ik er gelijk bij zeggen, want moord is moord. En de genocide van Gaza tot Holodomor, tot de Russische revolutie toe. Ja, en dan meldt hij daar nog meer van. Maar ik wil u dat andere artikel ook nog even voorhouden. Wat tegelijkertijd is gepubliceerd. Zionistische christenen worden wakker geschud. De nieuwe wet die antisemitisme definieert betekent ontkenning van het Bijbelse verslag dat de Joden Jezus ter dood hebben veroordeeld. Christopher, je bent toch in Israël geweest en had je daar moeten verkondigen dat de Joden Jezus ter dood hebben veroordeeld. In geestelijke zin hebben we er al aan meegedaan. Maar ik bedoel maar, dat wordt nooit gezegd dat Israël van heden, die valse Joden zijn aan de macht, die delen de lakens uit. Dat is de Joodse lobby, die regeert wereldwijd, die hebben ook het geld in handen. Daar wordt helemaal niet over gesproken. Men weet totaal niet waar men over praat. Een beetje vlaggen voor die valse Joden? Nou, never. Maar, je moet goed verstaan, er zijn meer Zionisten onder de evangelische christenen dan onder de Joden. Ja? En die Donald Trump, die maakte dit duidelijk tijdens zijn presidentschap. Door toe te geven dat hij nooit in staat zou zijn geweest om de Amerikaanse ambassade in Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem zonder de steun van de evangelische christenen. En dat hij veel meer steun heeft van de evangelische christenen dan van de Joden. Ja, want de Joden zijn fanatiek en die noemen alles nou antisemitisme. Elke kritiek wordt weggeslagen. Nou, die Netanyahu, dat is een crimineel, dat heb ik met feiten bewezen. En die is ook gedaagd voor de rechtbank van de ICC in Den Haag. Waar ook Poetin voor gedaagd is. Maar Amerika, Rusland, Israël en nog meer landen erkennen die internationale gerechtshof niet. Maar als Poetin wordt veroordeeld, dan zijn ze het er ineens allemaal mee eens. En er staan de grote koppen in het AD. Poetin aanvaardt niet het vonnis van de ICC. Maar nou Netanyahu voor diezelfde rechtbank is gedaagd. Nou hoor je niks. Geen enkel artikel wordt er in het AD aangewijd. Want hun waangeloof gaat er dan aan. In die afgoderij van de huidige valse Joden. Je hebt ook van de dood van Jacob Rothschild heb je niks vernomen. En dat was een topfiguur binnen die elite, binnen die Khazaria-maffia, want dat zijn de valse Joden. En hier worden de evangelische christenen pas goed wakker geschud, als het goed is. Want het huis van afgevaardigden in het congres, geleid door de nieuwe voorzitter van het huis, de zionist Mike Johnson. Ik heb altijd argwaan tegen die Mike Johnson gehad, omdat hij zo absurd pro-Israël was. En dat betekent dat er ook miljarden naartoe gaan. En die werkt nu samen. Hij moet een republikein en een christen heten. Daar geloof ik allemaal niks van. Want die Mike Johnson, die heeft zijn ware gedaante geopenbaard. Hij werkt nu samen met de democraten om zijn zionistische oorlogszuchtige meester gunstig te stemmen. Zodat ze door kunnen gaan met het financieren van Amerika's oorlogen. Terwijl ze de Amerikaanse grens openhouden, heeft nu een nieuwe antisemitische wet aangenomen die het effectief illegaal maakt als het wetvoorstel de Senaat passeert en ondertekend wordt door fake president Biden om vast te houden aan de traditionele christelijke overtuigingen en de levende Bijbel dat de satanische Joden Jezus hebben geëxecuteerd. Nou, dat is de waarheid. De Joden hebben de Heer Jezus gekruisigd. In geestelijke zin zijn we er allemaal schuldig aan. Maar de Joden hebben het letterlijk uitgevoerd. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dat verkeerde geslacht trept Petrus voor gewaarschuwd op de Pinksterdag, want die hebben de Pinkstergeest nooit ontvangen. Deze 12 mensen, 12 discipelen nog wel. En wat staat er meer van geschreven? Ik wil het eigenlijk hierbij laten. Het gaat om het Antisemitisme Awareness Act. Dat werd woensdag goedgekeurd met 320 stemmen voor en 91 tegen. Voor de rest moet u het zelf maar onderzoeken. Dit zijn ernstige feiten, want dit is een inluiding in de westerse wereld voor openlijke christenvervolging. En je zal zien, als die wet wordt aangenomen, wat daar de vreselijke gevolgen van zijn. Nou, dan doet Poetin het nog heilig. Dan doet Poetin het nog heilig. En u weet allemaal de reden waarom die Oekraïne is binnengevallen. Allemaal vervalst door datzelfde land, verraderlijke RD. En al die dominees dansen er mee, die staan ook met Oekraïne vlaggetjes. Nou mensen, dit is de afval ten top. Hier wordt Christus onteerd en opnieuw gekruisigd. Als je gaat vlaggen voor de valse Joden, dan wordt Christus opnieuw gekruisigd. Want die Zelensky is ook een valse Jood. Ja. En er is nou een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd door de Knesset. Nou, die man die komt er niet goed vanaf. Nee. En als deze dingen volbracht waren aan Paulus voor in de geest Macedonië Achaïa doorgegaan hebbende naar Jeruzalem te reizen, zeggende, nadat ik al daar geweest zal zijn, moet ik ook Rome zien. En dat is ook allemaal in vervulling gegaan. En dat heeft hij toen wellicht niet geweten dat hij in Rome zou komen, doordat hij een beroep op de keizer had gedaan. En als hij naar Macedonië gezonden had, twee van degenen die hem dienden, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. En er stond een kleine beroerte, net als we gelezen hebben in dat eerste deel van hoofdstuk 19. Er ontstond een kleine beroerte vanwege de weg des Heren, zoals er ook op de Areopagus een beroerte ontstond, vanwege dat Paulus leerde over de opstanding der doden. Daar begonnen ze mee te spotten, want daar geloofden ze niks van. Net als de Sadduceeën daar niet in geloven. En je kan het zien hoe vals op die Farizeeën waren. Die beleden dat wel, maar ze konden wel wandelen met die atheïstische Sadduceeën. Nou, dat spreekt al boekdelen. Dus hier staat in vers 13 geschreven dat er ook een kleine beroerte ontstond van sommigen die verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren. Daar wordt dikwijls de leer van Christus mee bedoeld. Hoe de Heere werkt, zoals Paulus dat mocht prediken. En Paulus week er vanaf, hij scheidde die oproermakers af van de discipelen en hij ging verder in de school van een zekere tyrannus met onderwijzen van Gods woord. Nou, hier ook weer hetzelfde. Op diezelfde tijd ontstond er geen kleine beroerte vanwege de weg des Heren. Want ze zagen hun afgodische inkomstenbron al in duigen vallen. Want één met name Demetrius en zilversmid, die kleine zilveren tempelen van Diana maakte, bracht dien van die kunst geen klein gewin toe. Dat leverde goed geld op. Nou, die Demetrius die is nog springlevend in onze dagen. Ook binnen de Refo-kerken. Want het gaat in die Refo-kerk ook allemaal om geld. En Demetrius de zilversmid te Katwijk, die verkoopt zilver en gouden horloges van $80.000. Dan moet iemand mij eens vertellen of dat geen vuil gewin is. Horloges verkopen van $80.000. Dan ben je wel zwanger van de geldgod. En als je zo je geld wil verdienen, dat spreekt ook boekdelen. Want dat is puur wereldgelijkvormigheid. Om zoveel geld te stoppen in sieraden. Want een horloge, nou, die kun je kopen hier bij de Walmart voor $5. En daar kun je zeg maar 3 jaar mee doen. Dus een horloge van $80.000, daar zit de geldgod achter. Daar zit de mammon achter. En gij kunt niet God dienen en de mammon. En je moet mij maar niet vertellen dat als je met zoveel geld handelt, dat daar nog eerlijkheid in zit. Dat moet je mij echt niet vertellen, want geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, is een wortel van alle kwaad. En als dat geld niet verdiend zou worden, ook op de zendingsvelden, dan bedreef men totaal geen zending. Want de zending van 1 bekertje koud water, ik heb het meer gezegd, is totaal verdwenen in onze dagen. Maar hier, Demetrius, de zilversmid, maakte afgodstempeltjes. Ter ere van Diana, de afgodin van de Efeziërs. En hij riep een vergadering bijeen met de handwerkers van dergelijke dingen. Zei de mannen, gij weet dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben. Dus mooi nagaan wat er dan gebeurt. Ja, godsdienstbedrijven, dat mag allemaal. Je mag Christus belijden, maar wee, als hij de roepende zonde, de afgoden met name gaat noemen. En je gaat dat afsnijden door de rechte prediking. Ja, dan komt heel de hel in beweging. En gij ziet, zegt hij Demetrius, en hoort dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Efeze, maar ook bijna van geheel Azië, overreed en afgekeerd heeft, zeggende dat het geen goden zijn die met handen gemaakt worden. En daar hadden ze hun ziel en zaligheid aan verknocht. Ten eerste aan het beeld van Diana, dat beweerde zij, dat hoorden we uit de mond van die stadsomroeper, die stadsschrijver, die herhaalt het nog en die bevestigt dat Diana als een beeld uit de hemel was gevallen. En de tempel van Diana was al diverse keren vernield, maar dat beeld was nog steeds in de oude staat en intact gebleven. Want dat werd natuurlijk behandeld alsof het een god was. En wij zijn niet alleen in gevaar dat dit deel in verachting komt, maar ook dat de tempel van de grote godin Diana als niets geacht zal worden als die Efeziërs, waar we nu de winst van opdraaien, dat die tot bekering komen onder de prediking van die Paulus, want dan is het met onze zilverstroom gedaan, met onze goudstroom, met onze geldstroom gedaan. De tempel van de grote godin Diana, het waren heidenen, maar u moet niet vergeten dat de afgoderij van de heidenen door het oude Israël veel werden overgenomen. En zodanig overgenomen dat de Heere zo op hen vergramd was geworden dat hij ze afvoerde naar Babylon, naar het Assyrië. Dus daar zaten ze over in dat de tempel van de grote godin Diana als niets geacht zou worden. En dat ook haar maai, goed te horen, hoe de afgodendienaars over hun goden spreken. Zoals de Baalpriesters spraken over Baal. Dooi God, ja. Dat de grote godin Diana als niets geacht zal worden en dat ook haar majesteit zal ten onder gaan. Nou, prachtige God, mooie majesteit. Een God die ten onder kan gaan. Dat hielden ze voor mogelijk. Kun je zien hoeveel waarde ze eraan hechten. Maar de geldgod was hun God. Dus haar majesteit, zo spraken ze er ook over. Haar majesteit en een dood beeld. Dag, haar majesteit. Hoe maakt u het? Ja, er zijn niks terug. En zo is het ook met de afgoden van vandaag. Als je de SGP iets vraagt, dan zeggen ze niks terug. Omdat ze dood zijn. Geestelijk dood. Ja, dat meen ik echt letterlijk. En met het RD ook. Schrijf maar een brief aan het RD met al die leugenartikelen. Je krijgt geen antwoord terug. Omdat ze dood zijn. Net zo dood als Diana. Precies hetzelfde. Ja, het heeft allemaal een andere jasje en andere tijden. Maar het gaat allemaal onder dezelfde geest. Dus haar majesteit zal ten onder gaan aan welke gans Azië en de gehele de toenmalige wereld, de Aziatische wereld, godsdienst bewijst. Dus aan die godin Diana, die had nogal een aanhang. Want het leverde geld op. Dat was godsdienst die geld opleverde. Kijk, dat zie je nou ook met die stichting Timotheus, met die stichting Bethlehem. Dat zijn gewoon ordinaire businessen. Dat brengt honderdduizenden dollars op. Anders deden ze het niet, want ze zijn niet meer in wezen en weduwe geïnteresseerd. Niet meer in de zending van een beker koud water geïnteresseerd. Gaat allemaal met miljoenen gepaard, kun je van de belasting aftrekken. En dan willen ze wel dure woorden gebruiken, haar majesteit. Want dat is allemaal afgoderij, de grootste afgoderij gebleken. SGP-tijdredes houden, wordt allemaal geld aan verdiend, mensen. Het is allemaal dat verrotte geld. Nee, mij is het geld, mij is het zilver, zegt de Heer in het vee op duizend bergen. In zere dienst wordt het geheiligd. Maar als je het aan de afgoden besteedt, dan is het verrot geld. Dan is geld een wortel van alle kwaad. En als de menigte nu dit hoorde, werden zij vol toornigheid, want je kent de menigte, kun je zo manipuleren en indoctrineren. En dat was ook het werk van Simon de Tovenaar. Hij kon heel Samaria, had hij onder de duim met zijn toverijen. En met zijn magie, met zijn hypnose,
De hele stad Samaria had hij onder hypnose gebracht. Maar toen kwam Filippus eraan te pas en hij predikte Christus al daar. Ja, daar is de duivel niet tegen opgewassen. Moet altijd goed verstaan hoor. De duivel kan het nooit winnen van het ware gebed. En hij kan het ook nooit winnen van het woord van God. Kan het nooit van winnen. Ook al neemt hij het woord op de lippen, zoals die duivelskunstenaars deden. Ze namen de naam Jezus op de lippen om Paulus na te doen in het uitwerpen van duivelen. En toen werden ze door de duivel bestraft. Hij sprong bovenop hen en hij strookte hen naakt uit. Hij verwondde hen en hij trapte ze de deur uit. De Heere weet wel diverse middelen aan te wenden en daar gebruikt hij zelfs soms de duivel voor. Ja. Nou, dat doet die duivel niet in zijn gunst, want de duivel is de vader der leugen. De duivel blijft de duivel en die kan alleen maar duivels praktijken bedrijven. Als zij dit hoorden, de Efeziërs, werden zij vol van toornigheid en riepen zeggende: groot is de Diane der Efeziërs en heel de stad. Kijk, daar heb ik nou. Als er afgoderij in het spel is, dan is er altijd verwarring. Dat zijn huizen die zijn tegen zichzelf verdeeld en een huis tegen zichzelf verdeeld kan niet bestaan. En ik preek hierover omdat dat de ervaring is van al Gods ware knechten. Omstandigheden kunnen verschillen, maar die afgoderij is altijd hetzelfde. De beroerte die ontstaat vanwege de weg des Heer is altijd hetzelfde. Komt altijd voort uit dezelfde bron en door dezelfde geest. Als je daar geen acht op slaat, dan denk je dat het allemaal nieuwe dingen zijn. Maar het zijn geen nieuwe dingen. Er is niks nieuws onder de zon. Het openbaart zich altijd weer in een ander, meer godzalig uitziend jasje. Allemaal vrome woorden, want het hoeft niet altijd grof te gaan. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, maar hij kan ook rondgaan als een engel des lichts. En hoe zou je hem dan onderscheiden? Dat doet de Heilige Geest, want die onderscheidt zelfs de diepte Gods. En dat doet hij ook in het leven van de kerk. Nou, dat zie je in Samaria. Filippus had wellicht niet de mate des geestes die Petrus had. Want er zit ook onderscheid in. De ene ster verschilt net in heerlijkheid met de andere ster. En Petrus keek dwars door Simon de tovenaar heen. En hij zag dat hij niet waarlijk bekeerd was. Nee, hij wou ook de gave des geestes voor geld kopen. Dat hij ook die macht had om de geest uit te delen. Maar daarin werd hij zodanig door Petrus afgesneden. Geld zijn met u ten verderf, want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal. Een samenknoping van ongerechtigheid. Nou, ik heb al gezegd vanmorgen, zo wordt er niet meer gesproken in de kerken jegens die Simon de Tovenaars. En het barst van die Simon de Tovenaars binnen die reformkerken. Hier staat sommigen, nou is het bijna alleen maar. Maar omdat dat niet uitgezuiverd wordt, je ziet in dat eerste deel, Paulus zuiverde dat uit. Hij kon dat niet tolereren, dat hun invloed zich liet gelden binnen de gemeente, binnen de kring van de discipelen. Daarom scheidde de discipel af. Geen nieuwe kerk, maar hij ging verder met hetzelfde onderwijs in de school van de zekere tyrannus. Dus als zij dit hoorden dat hun handel in elkaar dreigde te storten en dat de tempel van de grote Diana als niets geacht zou worden en dat ook haar majesteit ten onder zou gaan. Mooi kijken, dat moeten ze allemaal op die wijze verdedigen. Mooi godsdienst, prachtig. En als zij nu dit hoorden, werden zij vol toornigheid en riepen zeggende: groot is de Diana der Efeziërs. Ja, je kunt zo hard brullen als je wil. Maar dat helpt niet, want dat zag je ook bij die Baalpriesters op de berg Karmel. Dat de profeet Elia zelf zei: roep nog wat harder. Misschien slaapt hij, misschien is hij op vakantie. Roep nog wat harder, want daar mag je gerust mee spotten hoor, met die godsdienst. Met die afgoderijen. De hele stad wordt vol verwarring. En ze liepen met een gedruis eendrachtelijk naar de schouwplaats. Met zich trekkende Gaius en Aristarchus. Dat waren metgezellen van Paulus. Die hem vergezelden op zijn zendingsreizen. En als Paulus tot het volk wilde ingaan, liet de discipel hem niet toe. Nou, dat was een hele getrouwe daad. In onze dagen, iedereen kan iedereen maar aan zichzelf overlaten. En er is geen uitstekende hand meer. Draag ook anders last en vervult alzo de wet van Christus. Kom hiervoor en vertel mij er is wat van de verhoringen op die gebeden. Dat moet toch in uw leven gekend worden. Nou, die Gaius en Aristarchus, dat waren trouwe metgezellen van Paulus. Maar ze lieten Paulus niet toe om tot het volk in te gaan, omdat het waarschijnlijk zijn leven had gekost. Want de schare, die was de menigte, Efeze was woedend dat hun godsdienst werd aangetast. En sommigen ook der oversten van Azië die hem vrienden waren, zonden tot hem en baden dat hij zichzelf op de schouwplaats, want die zagen ook het gevaar daar wel van in, dat hij zichzelf op de schouwplaats niet zou begeven. Nou, het was een grote chaos, een grote verwarring en dat zie je ook in de hedendaagse politiek en ook in de kerken. De een roept dat en de ander wat anders. Want de vergadering was verward en professor Wiss heeft het zo omschreven. De vergadering komt, de vergadering zit, de vergadering gaat en de vergadering is mislukt. Dat zie je ook in die Tweede Kamer, want het is gewoon een grote fakebeweging. Dat heeft totaal geen uitwerking meer. Het heeft totaal geen regerende macht meer. Als er een motie wordt ingediend, wordt die verworpen. Als er een motie van wantrouwen, want die Rutte die bedriegt Nederland al decades. En ze vinden het allemaal best. Ja, hou eens even best. Allemaal omgekocht. Dat weet ik wel heel zeker. Dat is allemaal geld wat er aan de grondslag ligt. Hier ook. Hier wordt er nog openlijk over gesproken. Maar dat gaat allemaal achter gesloten deuren in de tegenwoordige tijd. Allemaal geld. Ook het idee, dat is gewoon een ordinaire commerciële business. Heeft niks met religie te maken. Dat is allemaal vals wat ze verkondigen. Want aan de leugen verdienen ze grof geld. SGP idem dito. En zij riepen dan de een dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward. En het merendeel wist niet om wat oorzaak zij samengekomen waren. En zij deden Alexander uit de scharen voortkomen, alzo hem de Joden voorstieten. Namelijk, alzo hij ook een Jood was om iets te spreken tot de beschuldiging der christenen. Want kijk, hier gaat het om hetzelfde als ik hier voorgelezen heb, wat er nou in Amerika dreigt aangenomen te worden. En het is al met zo'n grote overweldigende meerderheid is er voorgestemd. Nou, het is ons allemaal voorzegd. En die Alexander, gewenkt hebbende met de hand, wilde bij het volk verantwoording doen. Maar toen verstonden zij dat hij een Jood was, werd er met één stem van alle roepende omtrent twee uren lang, groot is de Diane der Efeziërs. Nou, wat denk je daarvan? 2 uur lang. Kun je dat 2 uur volhouden? Om met volle borst uit te schreeuwen. Groot is de Diane der Efeziërs. En al die stemmen zijn al verstomd. Die hebben geen uitwerking gehad. Het woord, de prediking van Paulus, had uitwerking in de bekering van zielen. Want, dat zagen ze wel. Bijna geheel Azië overreed en afgekeerd heeft zeggende dat het geen goden zijn die met handen gemaakt worden. En dat werd geloofd. Toen Filippus in Samaria kwam, in de stad Samaria kwam, was heel afgodisch, gehypnotiseerd. En toen begon Filippus het woord te preken, het evangelie te verkondigen, Christus te prediken. En toen vielen er steeds meer mensen van Simon de Tovenaar af. Want ze zagen wel dat hun dat niet geestelijk voordeel opleverde. Hier ook, hoewel dit nog werd volgehouden door de massa Efeziërs. Want, kijk, ik heb al gezegd, in dat eerste deel van Handelingen 19 staat er dat sommigen die begonnen te spotten en die begonnen kwaad te spreken en die begonnen de leer te vervalsen. Maar voor sommigen kun je nu wel vele invullen, want de massa gaat er mee. De massa gelooft de laster over de ware knechten van God. Daar gaan ze allemaal naadloos mee. Want als er zo massaal voor de valse Joden en voor Zelensky wordt gevlacht, dan heb ik daar geen hoop meer voor. Nee, want dat wil wat zeggen. Dat spreekt boekdelen. Wat de intentie is geworden, dat betekent de afval van de ware godsdienst, de afval van de wet des Heren, de afval van de leer van Christus. In constante overtreding te verkeren van de leer van Christus, dat is godloos. Dat zegt een apostel Johannes door de inspiratie van de Heilige Geest. Dan heb je God niet. Dan heb je Christus niet. Dan heb je de Heilige Geest niet. En dan ben je gewoon een atheïst die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Die heeft God niet. Ja. Als je er iets anders van wil maken, ja, er wordt nog wel veel goed gevonden. Wat voor goed dan? Wat noem jij mijn goed? Niemand is goed dan God alleen, zegt de Heer Jezus tot die rijke jongeling. Dus al het goede, intermenselijke goede, veel zal dat niet meer zijn. Want het is overal op alle fronten leugen en bedrog. Dat regeert. En ik heb al gezegd, die Tweede Kamer, dat brengt niks meer in dat laadje. Het heeft totaal geen zeggenschap. Als het kabinet een motie naast zich neerlegt, dat laat men gewoon begaan. Ben je een Tweede Kamer, dan ben je het helemaal niet. Dat is gewoon poppenkast. Omdat ze allemaal, ook die Kamerleden, die dansen met het globalisme mee. Ene chaos en verwarring. En het meerderheid van het volk, die wist niet eens waarom ze naar de schouwplaats liepen. Die wisten het naadje van de kous niet. En het merendeel, staat er ook letterlijk, wist niet om wat oorzaak zij samengekomen waren. Waarom ben je nou vandaag samengekomen? Waarom? Weer een debat voeren wat niks uitwerkt. Wilders is met overweldigende meerderheid gekozen. En hij is nog geen eens premier. Hij zal het ook niet worden, want dat wordt door de elite tegengehouden. En ze willen een D66'er, zo links als een kroot. Nou ja, dat is Wilders ook hoor. Denk er goed om. Het is ook een zionist. Maar die moeten ze niet. Omdat hij dingen heeft gezegd in het verleden. Ja, die heeft hij nou ook allemaal teruggenomen. Want het is ook een draaibord. Ik heb altijd gezegd, Wilders is controlled opposition. Heel duidelijk, heel duidelijk. En nou wreekt zich dat. Maar als het dan een democratie betreft, dan zou het toch moeten zijn dat Wilders premier wordt. Of die nou goed is of slecht. Dat leert mij de democratie. En dan kan je zien dat de democratie heel niet werkt. Want hij zou ook een minderheidskabinet kunnen vormen. Ja, dan moet hij soebatten om zijn besluiten erdoor te krijgen. Nou wordt het ook een chaos. Maar het is nou ook een chaos. Want nou laten ze Rutte verder regeren. Nou, kan niet slechter. Kan gewoon niet slechter. Nee, want de WEF heeft het in Nederland voor het zeggen. En daar doet de SGP 100% aan mee. De SGP doet er aan mee. Ja, ik heb ze wel eens aangeschreven. Dat ze ook meedoen met dat Eurobabelbeest. Ja, maar om ons geluid te laten horen. Ik zei, wat voor geluid? Ons geluid, ja precies. Maar niet Gods geluid. Daar heb je het. Allemaal afgoderij, maar allemaal landverraad. Dan heb ik meer respect voor die vorm van democratie. Man, die laat toch wel een horizontaal, vanzelf. Maar die laat nog wel een recht geluid horen. Wat tot heil is van het volk in horizontale zin. Maar die maken dan ook de enige uitzondering, die vorm van democratie mensen. Het zijn ook liberalen natuurlijk. En ik heb al ooit gezegd, Gods volk kan nooit op de politiek stemmen. Nooit. Nee. Want democratie, dat is demoncratie. En dat zie je nou ook in de kerken ingevoerd. De meeste stemmen gelden, God eruit, de mens erin. En het is allemaal afval wat de kerkklok slaan. Dus die Alexander die werd ook niet geaccepteerd, want dat was een Jood. En toen begonnen ze te brullen en te schreeuwen, groot is de Diana Erefeze. En zo moesten ze hun godsdienst verdedigen met brullen en schreeuwen en krijsen. En de chaos die werd, nou ja, die stadsschrijver die had er nog enige invloed op. Omdat hij ze bevestigt in hun afgoderij. Geen mannen van Erefeze, wat mens is er toch die niet weet dat de stad Erefeze de kerkbewaarster is van de grote godin Diana. En van het beeld dat uit de hemel gevallen is. Ja, het is echt voor mij onbegrijpelijk dat mensen daarin geloven. Hoe is het mogelijk dat je ook je knieën buigt voor die schoenendoos van Abraham? Dat kan ik hier niet geklikt vinden. Nee. Dus dan kun je zien de duivel als een, rondgaan als een briesende leeuw, maar hij is ook een meester in het betoveren van volkeren, denk er goed om. Ongelooflijk de massa die daarachter aanholt. Achter die afgoderij wat hier ook staat beschreven, Diana Erefeze. Dat mensen geloven dat dat nou werkelijk, dat ze werkelijk als een beeld uit de hemel gevallen is. Nou, stel je voor dat ze van een berg afgevallen is. Nou, dan heb je nog maar een beeld. Dan heb je nog maar een stuk steen. Wat moet je daar nou mee? Denk je daar nou echt dat je daar mee kan sterven? Dat ze je een hand reikt? Nou, die stadsschrijver die zegt het is onwetensprekelijk. Onwetensprekelijk. Dat deze dingen zo zijn, zo is het behoorlijk dat gij stil zijt. Zo kreeg hij de menigte stil, eigenlijk met een list. Hij zegt, daar hoef je toch niet over te twisten. Dat Diana, de grote godin, van onze Efeziërs is, van onze stad Efeze. Daar hoef je toch niet over te twisten, want deze dingen zijn onwedersprekelijk. Nou, Paulus had hem al wedersproken, want dat er geen goden met handen gemaakt worden. Ook de tempel gods, het nieuwe Jeruzalem, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Maar hij kreeg ze wel stil, kun je zien, hè, hoe afgodisch die menigte Efeziërs was. En zo is het behoorlijk dat gij stil zijt en niets onbedachts doet. En dan gaat hij over. Want gij hebt deze mannen hier gebracht die nog kerkrovers zijn, nog uw godin lasteren. Dus hij zet de dingen wel op een listige manier recht. Indien nou nu Demetrius en die met hem van kunst zijn tegen iemand enige zaak hebt, dan wijst hij op de wettige weg. Er worden rechtszaken gehouden en dan kan je je klachten deponeren. En er zijn stadhouders die dan recht spreken, rechters. En als gij dan in een wettige vergadering aanwezig zijt en beslecht wordt en uitgesproken wordt de dingen die gij hebt gedeponeerd, dan geschiet het in een fair trial, in een wettige weg. Want wij staan in gevaar dat wij van oproer zullen verklaagd worden om de dag van heden, alzo er geen oorzaak is waardoor wij reden zullen kunnen geven van deze omloop. En dit gezegd hebbende liet hij de vergadering gaan. Ja, we zullen er eerst maar eens van zingen gemaakt. En wel van het 9e en 10e zangvers van Psalm 26, vers 9 en 10. Wanneer gij uw arm verheft, de snood de zondaars treft. Wees gij dan, Heer, mijn toeverlaat, doe mij met hen niet sneven. O nee, behoed mijn leven, als gij de man des bloeds verslaat. Doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan, wier hart steeds schandelijk misdrijf kweekt, die trouw en plicht verachten en het recht om goud verkrachten. Kijk, daar gaat het hier over. Hoor. Als de onschuld om bescherming smeekt. 19 van Psalm 26. Dus we kunnen wel verstaan, alleen al uit dit hoofdstuk, dat de stad Efeze zeer afgodisch was. En dat was ook een heidenstad. Maar in die stad, net in het Babylon van Syrië, had de Heer zijn gemeente. En die gemeente van Efeze, de engel der gemeente van Efeze, was een zeer getrouwe leraar. Dat was niet Paulus. De gemeente van Efeze was onder de prediking van Paulus tot stand gekomen. Door middel van. Had de Heer daar zijn gemeente gebouwd. En dan kunnen we lezen in Openbaring 2, de brief aan de gemeente van Efeze. Maar dan kunnen we dat beter verstaan, wat die omstandigheden waaruit die Efeziërs, dat volk van God in Efeze, uit welke afgoderij zij zijn getrokken, zich hebben bekeerd. Als we dit hoofdstuk nou gelezen en enigszins overdacht hebben, dan kunnen we ook beter verstaan als de Heer zegt: dit zegt hij die de zeven sterren zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken, uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat waren heel veel kwade in Efeze. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zijn het niet. Dat zag hij ook met die duivelkunstenaars. Die gaven zich uit dat ze knechten van God waren. Ze spraken in de naam van Jezus. En het was allemaal verzonnen. Het was allemaal verzonnen, want zij wilden daar een business van maken. Door te pretenderen de duivel uit te kunnen werpen. Ja. Dat gij de kwade niet kunt dragen. Dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en zijn het niet. En hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen, hebt geduld en gij hebt om mijn naamswil gearbeid en zijt niet moede geworden. Dus zij hebben die kwade onder censuur gezet. Ze hebben dat net als Paulus niet getolereerd. Dat die de gemeente maar die invloeden lieten gelden, die ketterijen wilden invoeren, de gemeenteleden op het verkeerde been wilden zetten. Nee, dat hebben de gemeente, de kerkraad, laat ik het zo maar zeggen, van de gemeente van Efeze, heeft dat niet getolereerd. En daar prijst de Heer Jezus Christus, de vrode Emmanuel, de gemeente van Efeze: ik weet uw werk en uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwade niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostel zijn. Daar werd nog onderzoek gedaan. Daar was de gave van de Heilige Geest aanwezig, want de Geest onderzoekt de diepte Gods en die konden ook die valse apostelen onderscheiden. Die konden hen doorzien. Net zoals Petrus Simon de tovenaar doorzag. En gij hebt hem leugenaars bevonden. Dat was allemaal de waarheid. En daarin worden zij door de verhoogde Emmanuel geprezen. En gij hebt verdragen, en gij hebt geduld, en gij hebt op mijn naam veel gearbeid, en zijt niet moedig geworden. Nou, dit heb ik tegen dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Ze waren nog wel getrouw in het verdedigen van de waarheid. Nou, dat is al heel wat, hoor, als dat aanwezig is. Want dat is in de huidige Reformkerken niet meer te vinden. Ik heb vanmorgen gezegd, iedereen mag leren wat hij wil. Dat is wel gebleken. Ik ga al die ketters niet opnieuw opnoemen, maar als je nou een echt gelovige bent, dat verstaan ze er in onze dagen over, hou je over al die ketterijen je mond. Nou, dan ben je een synagoge des Satans. Daar ben je dan. En dan gaat de Heer ze nog bestraffen. Dit heb ik tegen dat gij je eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeert u en doet de eerste werken. En zo niet, ik zal u haast bijkomen en ik zal u kandelaar van zijn plaats weren. Want dat wordt door de Heer Jezus Christus niet getolereerd. Als de liefde, de eerste liefde, die is altijd zeer ijverig, die is altijd vurig van geest. Zegt een apostel Paulus ook, dat is geen jeugdijver, wees dan vurig van geest. Dien de Heer. Gedenk daar waar gij uitgevallen zijt uit die stand. Want het ware geloof is door de liefde werkende. En als het geloof geïsoleerd wordt van de liefde, ja, dat werkt niet. Dat werkt niet, want het geloof draait op de olie der liefde. Zo zou ik het eens zeggen. Maar dit hebt gij, dan worden ze weer geprezen, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Het werk der Nicolaïten, ja, dat waren ook van die ketters. De Nicolaïten, Sint Nicolaas is er wellicht van afgeleid. Eén grote verwarring, één grote verleiding, één groot bedrog. De werken der Nicolaïten. De Nicolaïten leerden eigenlijk dat hoererij geen zonde was. Dat was een van de valse leringen der Nicolaïten. Dat waren door en door volbloed antinomianen, de Nicolaïten. Ja, ze konden wel van alles belijden, maar Christus en Belial gingen hand in hand met de Nicolaïten. Nou, dat is de kerk van vandaag. Refo-kerken zijn Nicolaïtische kerken geworden. Want daar kan er echt alles mee door. Je staat er versteld van waar Rome soms nog een opmerking tegen maakt. Ja, dat is ook een bolwerk van satanisme. Maar dat kan bij de Refo-kerk kan alles ermee door. Alles. En je zal het zien met die ID, digital ID. Daar gaan ze naadloos mee. Met het teken van het beest gaan ze naadloos mee. Want de dominees waarschuwen er niet voor. Ze vinden het allemaal best. Ze zoeken lijfsbehoud. Als dat in het geding is, als dat de intentie is, dan is er sprake van algehele afval, algehele verwarring. De hele stad werd vol verwarring en ze liepen met een gedruis eendrachtig naar de schouwplaats. Maar ze weten de oorzaak niet. Je moet het de beleiders maar eens vragen. Wat voor leer heeft je dominee nou? Nou, ik heb het wel eens diverse gevraagd. Ze weten er niet eens een antwoord op. Ik heb al wel eens aan een felle SGP'er gevraagd. Vertel mij eens enige dingen die daar staan geschreven in de statuten van de SGP. Nou, hij viel helemaal op slot. Hij zegt, dat kan ik je niet vertellen. Ik zeg, ben jij SGP'er? Ik zeg, man, je bent gewoon een blinde volgeling. Nou, het is schrikbarend, de onkunde, ook op alle gebied. En Ager die beleidt dat hij geen mensenverstand heeft en de wetenschap der heiligen niet heeft gekend en hij was erin geoefend. Kijk, dat is nou, omdat ze er nog altijd aan moeten beginnen, daarom zeggen ze dat. Daarom zegt al Gods volk dat Ager na, niet in de naaperij, maar in dezelfde geest. Want als je beste werken met zonde bevlekt zijn, moet je altijd nog eraan beginnen om goede werken te doen. Ja. En dat geldt ook voor het verdedigen van de waarheid, hoewel Paulus daar ook wel getuigenis van geeft. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter geven zal en ook alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Ook diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hier, daar werd ik toch zo door verblijd. Er viel een vrees over hen allen en de naam des Heere Jezus werd groot gemaakt. Dat is de vrucht van onder het kruis van Christus. Dan wordt de naam van de Heere Jezus groot gemaakt. Dus broeders of broeder, als je nou in de dood loopt, nou valt er nog maar dieper in. Want dan wordt de naam van de Heere Jezus, die de doden levend maakt, groot gemaakt. Wat zou je anders in de hemel moeten doen? Dat je je eigen dood bevoelt of levend bevoelt of al die standen, die rangen en standen, gooi het overboord. De naam van de Heere Jezus moet worden groot gemaakt. En wij hebben bekend, Peter zegt, wij hebben het ervaren. Want wij hebben ervaring dat we zelf uit die grote dood en nood door de Heer Jezus zijn gered geworden. Ja, en dan moet je steeds weer bijgebracht worden, want als je je afkomst vergeet, ja, dan gaat echt, wordt alles chaos en verwarring. Na ontvang genade zorgt de Heer wel dat alles op orde blijft. Maar hij laat het touw der genade wel eens vieren om te weten aan welk touw hij vastzit. Het geloof wordt geoefend. Het ware geloof wordt geoefend. De Heere die heeft zijn volk over voor het vuur. Opdat het er gelouterd uit zou komen. Dat zie je aan de vrienden van Daniel. Een zadagmeester van Abednego. Die werden letterlijk in het vuur gegooid. En zoveel martelaren met hen. Een zadagmeester van Abednego. Die verbrandde niet. En hun kleren waren niet verschroeid. Dat was het wonder. Want de Heere wou die Nebukadnezar voor schut zetten. Met zijn afgoderij, met zijn beeld. Het was bijna net zo hoog als de toren van Babel. Nou, niet net zo hoog, maar ik vergelijk dat maar. Het was een heel groot beeld. Dat was de nieuwe wereldorde. Zo willen ze het eruit hebben. Want denk erover dat de nieuwe wereldorde, die heeft veel aan de Bijbel ontleend. Denk er goed om hoor. Die weten dikwijls beter wat er in de Bijbel staat, als dat de reformatorische christenen dat weten. Omdat ze door de duivel worden geïnspireerd. En de duivel die kent uit zijn hoofd heel Gods woord. Ja, naar de letter. Hij kent de geestelijke krachten niet van. Nou, daar kent hij niks van. Daar is hij bang voor. Ja, dat zag hij toen de almacht van Christus zich deed gelden bij de bezeten van Gadara. Toen sidderde de duivel, dat legio leger, En die man, die begon te sidderen.
En toen vroegen ze toestemming om in de varkens te varen.
Nou, daar hoorden ze. Daar hoorden ze. En toen deed de Heer Jezus die hele koppel varkens in de zee storten. Ja. Nou, de gemeente van Smyrna, de gemeente van Thyatira, van Pergamum. Al die gemeentes, dat is de kerkorde van Christus. Meer heb je niet nodig. Meer heb je echt niet nodig. Nee, daar heb je geen dordse leerregels, heb je niet nodig. Nee, dat zegt Gods woord. Nergens dat je nog een keer de boeken van Calvijn uit je hoofd moet kennen. Nee, dat staat nergens. Ik zeg niet dat het verkeerd is om te lezen, maar Witfilter, daar hou ik van. Hij zegt, ik hoef de institutie van Calvijn niet te lezen, want ik ben van God geleerd. Nou, daar hou ik van. En dat was ook zo. Want hij kon wel in alle schakeringen de Christus verklaren. En dat ging ook gepaard, die Witfield heb ook meegemaakt, in een wat andere zin, als wat hier beschreven staat. Denk er goed om hoor, want dan krijg je de stenen en de modder naar je hoofd, als je Gods woord recht snijdt. En als je je aanpast, heb je nergens last van. En dat is de kerk van vandaag, die past zich op alle fronten aan. En die houdt SGP-tijdredes, want dat is meedansen met het globalisme, dat is meedansen met het satanisme. Als je dat kent, ben je duivel. Want dat is nou wel openbaar gekomen dat heel die SGP-beweging globalisten zijn. Landverraders, satanisten zijn, ze dansen overal met het kwade mee. En wat ze denken dat goed is, is in Gods ogen verdoemelijk. Want de mensen gaan een beetje besluiten wat goed of kwaad is. Nee, nee, nee. Ik hoorde het die van de Steiner zeggen. Hij zegt, Gods woord is niet mijn enigste inspiratiebron. Nou, dan ga je naar de verdoemenis. Want het is het woord alleen. En anders geen. Tota, scriptura, sola scriptura, sola fide. De drie solas, sola gratia. En als je daarvan afwijkt, dan heb je geen bestaan van God hoor. Want daarin onderwijst Paulus Timotheus en wellicht ook Titus en die andere medereizigers. Dat als zij volharden in de leer van Christus, dat betekent uw zaligheid. En die u horen. Om getrouwd te zijn aan de leer van Christus. En dat gaat gepaard met geestelijke verversingen. Want de Heere weet ook wel dat hij zijn volk moet onderhouden. En dat hij daarvoor zijn bloed heeft gestort. Daarom schrijft hij ook, laat die Johannes al die brieven schrijven naar die zeven gemeenten Klein-Azië. Want dat betreft dezelfde area. Hier al eerst begint het met de gemeente van Efeze. En die wordt wel zowel geprezen als bestraft. En er zijn gemeenten zoals de gemeente van Smyrna, die waren wel bijzonder getrouw. Daar klinkt geen enkele bestraffing tegen. Maar de rest van die gemeentes die krijgen wel een of andere vermaning of bestraffing te incasseren. En dat is noodzakelijk, want Christus die hanteert de tucht. Ten goede. Want hij heeft geen lust tot plagen. En als je nou alles tegen zit, dan moet je eigenlijk eens afvragen of dat je nog in de weg Gods wandelt. Dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk in de gunst van God alle dingen mee hebt, want je krijgt hier in deze wereld heb je verdrukking, hoor. Tegenstand. Bittere tegenstand, vijandige tegenstand. Maar ik bedoel nou te zeggen, als de Heer nou alles afbreekt in je leven, ja, daar heeft hij ook een bedoeling mee. Wellicht een bijzondere roeping, of een andere bedoeling, want de Heere die koudt je niet de dingen voor wat zijn wil betreft. Daar kom je alleen door worstelingen achter. Dikwijls. De Heere kan het ook zo zeggen. Maar dan kost het je niks. Dan kost het je geen zweet en tranen. Nou, dat is niks in vergelijking bij het zweet wat de Heere Jezus in Gethsemane heeft uitgezweet. En bij de tranen van Christus. Ja, dan brengen wij niks voort. Maar de tranen die wij wenen voor Gods aangezicht, wat een vrucht is uit de arbeid van Christus, die vergadert hij in zijn fles. Gij weet hoe God ook zwerven moet op aard, mijn tranen zijn in uw fles bewaard. Ja, dat is een zalig vooruitzicht, dat is ook een troost. Dan laat de Heere je de kracht, de opstandingskracht van Christus smaken en proeven. Wij hebben bekend. Ja, dat vind ik een prachtige uitspraak. Van Petrus, want dat is Jada. Wij hebben de gemeenschap mee. Gemeenschap met het lijden van Christus. Gemeenschap, dat zegt Paulus ook, dat hij vertroost werd. Omdat de broeders gemeenschap hadden aan zijn lijden. Om Christus wil. Ja, dan krijg je echt een bult steun.
van de broeders en van de zusters als zij daar in gemeenschap hebben. Maar als iedereen maar voort laat gaan zonder een helpende hand of zonder inzicht. Als iemand spreekt, spreekt hij de woorden Gods om je met Gods woord te sterken. Dan moet dat op zijn plek zijn. En dan valt het ook op zijn plek. Ja, alles wat je zelf strooit, ja, dat valt op steenachtige plaatsen. Maar als je om de wilde zeren verlegen bent, dan zal de Heere je ook de leiding des geestes geven. Want die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ga je er weer overheen leven? Doe je nou net of te mij of dat er niet gepreekt is? Hè? Dat kent mij echt de smart aan mijn ziel veroorzaken. Dat is ongelooflijk. Want hiero en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Dat werd gehoord, dat was zichtbaar, dat was hoorbaar en dat was tastbaar. En velen kwamen tot het geloof, zelfs duivelskunstenaars. Want er zijn velen van de duivel bezeten tot bekering gekomen. Neem maar weer die man van Gadara, van los van de legio van duivelen. Ja. Maar dat reformdom, dat is afgevallen van het ware geloof. Dat is heel iets anders hoor. Dat is heel iets anders als dat heidenen van de duivel bezeten zijn. Of in allerlei duivelskunstenarij leven. Of hun boeken verslinden. Dat is heel iets anders. Heel iets anders. De Heer heeft zelf nog Manasse bekeerd. Dat was ook een verbondskind. De Heer kan het wel. En soms doet hij het ook. Maar als je God aan het verzoeken bent, lees het Oude Testament. Als het oude Israël Gods God aan het verzoeken was, dan sloeg hij erbij hopen dood. Kijk maar met het gouden kalf. Dat was Gods verbondsvolk. Dat waren geen heidenen. En toen vielen er duizenden doden. En dat is meer gebeurd. Dat is meer gebeurd. En dat de Heere die Filistijnen en die Canaanitische volken op hen losliet en de oost verbrandde en alles ging in vlammen op. En dan gebruikt hij ook de richters voor om weer revenge te plegen om die Filistijnen. Want anders zouden ze denken dat hun God in hun macht hadden. Nee. Want ook de Galdeeën zijn om hun verwoesting in Israël, tempelverwoesting, de wegvoering, zwaar gestraft. Dat weet de Heer ook wel te bezorgen hoor. Maar hij gebruikt ze eerst als instrument om zijn volk in de vernedering te brengen. En als het niet breekt, dan barst het. Dus dan val je ermee in de afgrond. En dan kom je nooit meer uit. Dus als Gods woord geen kracht doet in je leven, en dat hoef je zelf niet te maken hoor, want Gods woord is krachtig. Als je Gods woord leest en zegt, je krijgt geen kracht, dat is allemaal je eigen schuld. Want dan zit je in ongeloof te lezen. Je moet Gods woord lezen als het meest krachtige woord wat er op aarde bestaat. Krachtiger dan een tweesnijdend scherp zwaard. En het gaat door de verdeling, de ziel en de samenvoegsel en des mergs. Ja, en als je nou zelf bezig bent en dan zit je maar alles uit het woord te plukken in je straatje, houd ermee op. Laat de Heeren het doen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Nou, als dat de vrucht is van al die verdrukkingen, dan zijn het gezegende verdrukkingen. Ja, zalig zijn die onder het kruis verkeren, want der zulke is het koninkrijk der hemelen. Amen. Heere, dat gij dat werk onder ons nog zoudt voort willen zetten. Niet om ons, want dan gebeurt het nooit, dan kan het ook niet. Maar neem nog redenen uit uzelf, dat onder ons de Heer Jezus wordt groot gemaakt. Want hij is het zo eeuwig waard om groot gemaakt te worden. Door dode honden en grote beesten, meer hoeven we niet te zijn. En dan doet het woord kracht, dan doet de Heer Jezus kracht in ons dode ademsbestaan. Wat ook na ontvangen genade zo menigmaal wordt ingeleefd. Maar Heere, zonder u is het allemaal leeg, is het allemaal ijdelheid. Moraliteit op zijn best gesproken nog niet eens. Maar met mijn God, zegt David, spring ik over een muur. Met mijn God dring ik door een bende. Dan wordt de Heer Jezus groot gemaakt. Maak u wel dan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk woede, en hen beschermt in het grootste gevaar. Wees met ons alle de dagen, om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen vers 11 van Psalm 26.
Nu stap ik rustig aan, betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken. Wanneer zijn gunst mij heeft gered. De 12e zangvers van Psalm 26. Althans heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.